Voorzitter, in december 1979 verscheen een boek. Dat heette Een jaar Amsterdamse doofpot. Dat was een boek van het Amsterdamse klachtenbureau. De opstellers zeiden daarin onder andere, en ik citeer: de agent als dagelijkse misdaadbestrijder ziet in de burger een potentiële verdachte. Een onderzoeksobject of soms nog erger, een ding dat moet worden opgepakt en opgesloten. Deze minachting voor de doorsnee menselijke gevoelens heeft ons zeer verbaasd en geschokt. Einde citaat. In hetzelfde boek wordt een wachtcommandant geciteerd en die zegt, ik citeer: het is hier zo'n beetje het Wilde Westen. Er zijn erbij die denken dat ze hier hun eigen bureau hebben. Vooral onder de jongeren is er een stemming van: ik ben hier de baas, klachten, geen flauwekul, hier kun je een draai om je oren krijgen. Einde citaat. In het jaarverslag over 1984 van hetzelfde klachtenbureau wordt de situatie van een zwangere arrestante beschreven die uit vrees voor een miskraam tevergeefs om een arts verzocht en toen een hele nacht in haar eentje op het toilet heeft doorgebracht om de gevolgen van de inderdaad gekomen miskraam op te vangen. En hoe het Openbaar Ministerie met klachten omspringt, dat zien we in hetzelfde jaarverslag. Een reactie van een officier van justitie op een andere ingediende klacht. En ik citeer: uit het onderzoek blijkt verder dat u uitsluitend vanuit de kelder van het politiebureau ruggelings twee trappen bent opgesleept. Begin dit jaar overleed ook een arrestant in een Amsterdamse cel, naar wie 13 uur niet was omgekeken en waarvan de nabestaanden nog steeds in twijfel verkeren over de werkelijke doodsoorzaak. Een soortgelijk geval deed zich in januari van dit jaar in Rotterdam voor. Ik heb daar samen met anderen schriftelijke vragen over gesteld. Voorzitter, een schokkende situatie op politiebureaus met onrustbarend vaak een fatale afloop is, getuige deze bloemlezing, al een probleem van jaren en ook een probleem niet alleen in Amsterdam. Het topje van de ijsberg, zei de nationale ombudsman gisteravond over de kwestie waarover wij nu praten. Ieder korps stelt naar believen de eigen huisregels vast en ik citeer het hoofdcommentaar van het Parool van gisteravond: wie ze wil overtreden, kan zich naar keuze beroepen op te weinig mensen, bevelen van hoger hand, gebrek aan opleiding en of ervaring, of eenvoudigweg, het waren maar krakers. Einde citaat. Ik kom hiermee op het overlijden van de Amsterdamse arrestant Hans Kok. Uit de rapportage van de Rijksrecherche wordt mij veel duidelijk, behalve waarom Hans Kok dood moest gaan. Geen matrassen, geen lakens, dekens, geen verwarming, let wel, voor de arrestanten van de staatsliedenbuurt. Waar zij deze selectieve behandeling aan te danken hebben gehad, laat zich raden. Het wordt niet verklaard in het rapport. Op bladzijde 75 lees ik: van de zijde van degene van de politie die met het onderzoek bezig waren, werd gezegd dat er verhoren werden voortgezet en dat er geen matrassen moesten worden verstrekt. Einde citaat. Dat lijkt op een opdracht. En mijn vraag is: door wie werd die gegeven? De kwestie van het ontbijt. Dat de arrestant van cel C2 of 3 en die van cel B29 het ontbijt hebben geweigerd, dat kunnen bewaarders zich herinneren. Maar bij cel B21, waar Hans Kok zijn laatste uren sleet, houdt het geheugen plotseling op. De Rijksrecherche dringt vervolgens niet aan, onderzoekt niet, laat tegenstrijdige verklaringen voor wat ze zijn. Het blijft dus volstrekt duister of Hans Kok nog bezocht is door een bewaarder met een ontbijt. Met andere woorden, of hij nog gezien is door een bewaarder. En zo nee, waarom dat niet gebeurd is. En dat is cruciaal. Het gaat om de vraag of zijn leven in die situatie gered had kunnen worden. Hans Kok was er zo slecht aan toe dat op initiatief van de politie een arts is geraadpleegd. Hij was versuft. Ik citeer: als een dood hondje hing hij aan de arm van een rechercheur die hem terugbracht naar de cel. Zo beschrijft de mede-arrestant hem in een van de verklaringen. Hoe kan het dan gebeuren dat zo iemand pas om 1:30 de andere dag wordt gevonden? De politie wist dat hij ziek was, wist dat hij drugs gebruikte. En de vraag is, want er wordt met een grote boog heen gelopen om die vraag, of de behandeling van Hans Kok van invloed is geweest op zijn dood. Was zijn leven te redden geweest als er wel, ik citeer de huishoudelijke order, op ongeregelde en geregelde tijden naar hem was omgekeken, als het niet zo koud was geweest in zijn cel? Ik kom nu op het Openbaar Ministerie, dat zich eveneens niet onbetuigd heeft gelaten. Ik wil het optreden van het OM kwalificeren als nonchalant, onzorgvuldig en laks. En ik noem enkele gegevens. In eerste instantie zijn door de Rijksrecherche niet alle getuigen gehoord. Dat gebeurde pas later op uitdrukkelijk verzoek van de familie. De familie is sowieso onzorgvuldig behandeld waar het ging om informatieverstrekking. Nog steeds heeft de vertrouwensarts niet het volledig toxicologisch rapport, ontbreekt de datum van het sectieonderzoek en ontbreken de foto's. Het rapport is zonder overleg met de familie naar buiten gebracht, zelfs voordat de familie het rapport zelf had. Tegenstrijdige verklaringen zijn niet verder onderzocht. Wel is op grond daarvan de conclusie getrokken dat geen sprake is geweest van strafbare feiten. Ik kom tot mijn conclusie, voorzitter. Alle opgeworpen vragen rechtvaardigen een nieuw onderzoek. En de vraag is wie dat moet doen. Gezien het functioneren van het Openbaar Ministerie is dat niet meer de geëigende instantie voor dat onderzoek. Mijn vraag is bovendien welke stappen gaat de minister van Justitie ondernemen naar het Openbaar Ministerie toe. Maar ik zou deze zaak graag in handen zien van de rechtercommissaris. Een gerechtelijk vooronderzoek dus. Insluiting van mensen door de overheid betekent maximale machtsuitoefening van die overheid over burgers. En daar past niets anders bij dan het onverkort respecteren en handhaven van rechten van arrestanten. En er is geen enkel excuus dat daartegen opweegt.
Minister van Justitie.
Meneer de voorzitter, allereerst wil ik mede namens mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken beginnen met diep leedwezen uit te spreken over het overlijden in een politiecel van Hans Kok. Ik denk hierbij vooral aan zijn ouders en betuig hun mijn medeleven. Elk overlijden van een medeburger die aan de zorg van de overheid is toevertrouwd, is schokkend. En moet in zekere zin als een nederlaag voor die overheid worden beschouwd. Het verplicht de overheid tot een grondig en diepgaand onderzoek naar de doodsoorzaak. Dat klemt te meer indien, zoals in dit geval, sprake is van onvrijwilligheid wegens vrijheidsbeneming. Extra schokkend is het feit dat, naar ik nader zal uiteenzetten, de dood met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is ingetreden, terwijl Hans Kok zonder matras, zonder dekens en lakens lag op de cementen slaapplaats in de cel. Het niet uitreiken van matras en beddengoed beschouw ik, ondanks begrip mijnerzijds voor de grote werkdruk voor het personeel die nacht, als een ernstige fout en ik betreur deze. Op de grondslag van de resultaten van een dergelijk onderzoek dient het Openbaar Ministerie te beoordelen of sprake is van verdenking van een strafbaar feit. Juist als het gaat om een strafbaar feit dat mogelijk is gepleegd door een overheidsfunctionaris. Een dergelijk onderzoek is in dit geval ook uitgevoerd. U bent in het bezit van een geanonimiseerde versie, van een geanonimiseerde fotografische weergave van de onderzoeksrapportage met inbegrip van de medische rapportage. Deze fotocopieën vormen de volledige weergave met uitzondering van het volledige procesverbaal van de sectie en van de telefonische verklaring opgenomen op bladzijde 28. Meneer de voorzitter, het lijkt mij goed een feitelijke analyse te geven van dit onderzoeksmateriaal. Het onderzoek dat tot dusver is verricht vindt zijn wettelijke grondslag in de wet op de lijkbezorging. Zoals gezegd is dat onderzoek vooral gericht geweest op de vaststelling van de doodsoorzaak. Dit onderzoek is geen strafrechtelijk onderzoek en het draagt evenmin in dit stadium een disciplinair karakter. De hoofdvraag waarop dit onderzoek een antwoord beoogt te geven is: heeft de dood een natuurlijke of niet natuurlijke oorzaak? En leidt, zo sprake is van een niet natuurlijke oorzaak, deze oorzaak tot strafrechtelijk ter zake doende conclusies? In dat laatste geval kan een vermoeden van een strafbaar feit ontstaan op dat moment. Zodra een vermoeden van een strafbaar feit bestaat, begint een strafrechtelijk onderzoek. Zover zijn wij op dit ogenblik dus nog niet. Het onderzoeksmateriaal bestaat thans uit processen verbaal van verhoren van zowel personeelsleden van de arrestantenbewaarplaats bij het hoofdbureau van de Amsterdamse gemeentepolitie en van politieambtenaren, als ook van personen die op 24 oktober jongstleden in die arrestantenbewaarplaats waren ingesloten. Wie de verklaringen leest, wordt getroffen door tal van tegenstrijdigheden. Dit is nooit ontkend en niemand heeft ooit gepoogd deze weg te redeneren. Uit de verklaringen blijkt evenzeer dat door het bewakingspersoneel in het Amsterdamse hoofdbureau hoogstwaarschijnlijk fouten zijn gemaakt, respectievelijk de dienstvoorschriften niet zijn nageleefd. Ik kom daar nog op terug. Een evenwichtige beoordeling gebiedt echter erop te wijzen dat het personeel onder grote druk en onder moeilijke omstandigheden moest werken. Maar overigens voldoet het zogenoemde cellencomplex van het hoofdbureau van politie te Amsterdam, dat in de beginjaren 80 gereed kwam, aan zeer moderne eisen op het gebied van hygiëne, ventilatie, verwarming en suïcidepreventie. Die verwarming, ik zeg het nu maar vast, geschiedt separaat van het hoofdbureau van politie, juist vanwege het feit dat dit complex dag en nacht in gebruik is en dag en nacht heerst daar dezelfde temperatuur tussen 20 en 22 graden ongeveer. Ten aanzien van de verklaringen van de verhoorde personen merk ik op dat de op 30 oktober jongstleden afgelegde verklaring op bladzijde 140 en de op 25 november jongstleden afgelegde verklaring op bladzijde 172 van één en dezelfde persoon afkomstig zijn. Die persoon is op verzoek van de familie ten tweede male gehoord. Die verklaringen spreken elkaar lijnrecht tegen. Op 30 oktober jongstleden zegt de betrokkenen dat hij Kok op het politiebureau helemaal niet gezien heeft, maar op 25 november komt hij met een verklaring die hij heeft van horen zeggen over Braken. Dit wordt verder niet bevestigd. De verklaring van de op bladzijde 150 gehoorde persoon die vlak bij de kamer van de wachtcommandant zou hebben gezeten wordt evenmin bevestigd. Over het beweerde slaan verklaart één persoon. Naar aanleiding van de verklaring afgelegd op maandag 25 november is nog een nader onderzoek ingesteld waarvan het resultaat mij vanmiddag heeft bereikt. Wat de verklaring over het zingen betreft, ook daarnaar is nog een nader onderzoek ingesteld. Ik zal aan het slot van mijn beantwoording meedelen wat ik met die verklaringen denk te doen. Het feit dat die verklaringen elkaar tegenspreken betekent niet zonder meer dat ik op voorhand al het waarheidsgehalte van de verklaringen van de gehoorde personen of bewaarders formeel in twijfel trek. Ik stel op dit ogenblik slechts vast, en ik heb daarvan enkele voorbeelden genoemd, dat verklaringen elkaar op onderdelen tegenspreken of elkaar niet bevestigen of van horen zeggen zijn en soms vragen oproepen die onbeantwoord blijven. Ik heb sedert vorige week, donderdag 21 november jongstleden, toen ik kennis nam van het rapport van de Rijksrecherche voor zover het toen was opgemaakt, nog enige aanvullende verhoren doen houden en nog een aantal inlichtingen van feitelijke aard verzameld. Toch blijft het de vraag of de bestaande verwarring door een verder voortgezet onderzoek naar de feiten kan worden opgehelderd. Ik zeg dit enerzijds met leedwezen, maar anderzijds met de meer nadruk, omdat ik graag terug wil naar de hoofdvraag die het onderzoek tot nog toe heeft beheerst, de doodsoorzaak en daarmee samenhangend het vermoedelijk tijdstip van overlijden. Want pas als wij de doodsoorzaak en het vermoedelijk tijdstip van overlijden kennen, kan worden nagegaan in hoeverre van verwijtbaar handelen in strafrechtelijk opzicht sprake kan zijn geweest. Dat er fouten zijn gemaakt en noodzaak bestaat tot een disciplinair onderzoek, dat staat zo vast als een huis. Maar dat is niet een zaak van het Openbaar Ministerie, maar van de korpsbeheerder, die daar ook toe besloten heeft. Daar blijf ik verder buiten. De verklaringen van de arrestanten en van het bewaarplaatspersoneel en van de politie bieden ons op dit ogenblik bepaald onvoldoende houvast voor de conclusie dat een strafbaar feit is gepleegd. Kan men, wat mij betreft, tal van vraagtekens bij die verklaringen plaatsen, dat kan naar mijn oordeel niet bij de medische en toxicologische rapportage. Ik doel daarmee op het sectierapport van 13 november 1985, de toxicologische rapporten van 30 oktober, 31 oktober en 4 november jongstleden, als mede de rapportage van de schouwarts. Ik wijs hierbij natuurlijk in de eerste plaats op het ontbreken van elk persoonlijk belang van de medische en toxicologische rapporteurs bij de uitkomst van hun onderzoek. Zij vervullen een deskundige en onpartijdige rol en rapporteren over hun eigen bevindingen op hun ambtseed. Zij rapporteren op basis van feiten en feiten liegen niet. De wetenschappelijke integriteit en reputatie van het gerechtelijk geneeskundig laboratorium staan volstrekt buiten kijf. Wanneer van de zijde van het laboratorium aan de pers mededelingen zijn gedaan en deze getrouw zijn weergegeven, dan beschouw ik die als uitingen van de gebruikelijke wetenschappelijke twijfels die de wetenschappelijke integriteit kenmerken, zonder aan de hoofdzaak af te doen. Wat leren ons die rapporten? Voor eerst dat de dood van Kok kan worden verklaard als gevolg van het gebleken gecombineerde gebruik van methadon en alcohol, mogelijk bevorderd door het gebruik van Librium. Het toxicologisch onderzoek toonde Librium in het bloed en alcohol in de urine aan. Ik heb mij nog door twee pathologen anatoom van het gerechtelijk laboratorium, de directeur samen met degene die de sectie heeft verricht, uitvoerig nader laten voorlichten. De dood moet in bewusteloze toestand, waarbij het ademhalingsmechanisme in toenemende mate verminderde, zijn ingetreden. In deze terminale fase zijn ook de punt- en vlekvormige bloedingen waarover het sectierapport spreekt en die mijn aandacht hadden getrokken, ontstaan. Dat komt, zo is mij meegedeeld, veelvuldig voor bij toenemend zuurstofgebruik en wijst de halve op zuurstofgebrek als directe doodsoorzaak. In het lichaam zijn geen braakselsporen aangetroffen. Daaruit kan overigens weer niet de onweerlegbare conclusie worden getrokken dat Kok niet zou hebben gebruikt, zoals één persoon op bladzijde 172 verklaart. Wel dat hij niet in het braaksel zou zijn gestikt. Dan het tijdstip van overlijden. De conclusie van de schouwarts. Tussen 6 en 9 uur 's ochtends heb ik maandag jongstleden nog met patholoog anatoom persoonlijk besproken. Die conclusie wordt in hoofdzaak gedragen door de lichaamstemperatuur van 28,5 graad die de schouwarts om omstreeks 14:15 smiddags heeft gemeten, gecombineerd met het ervaringsgegeven dat in het algemeen en met een marge de temperatuur van een overledene gemiddeld ongeveer met 1 graad per uur afneemt. Weliswaar is de temperatuurmeting zelf geen erg nauwkeurige methode van vaststelling van het tijdstip van overlijden, vooral niet kort daarna, maar een zo groot temperatuursverloop van ongeveer 8 à 8,5 graad Celsius wijst erop dat Kok tussen 6 en 9 uur 's morgens moet zijn overleden en dat hij zeker omstreeks het middaguur niet meer heeft geleefd. In dit verband herhaal ik nogmaals dat de temperatuur 's nachts niet lager is dan gebruikelijke kamertemperatuur. Wat is nu de conclusie van dit alles? Dat Kok niet als gevolg van enig geweld is overleden. Het sectierapport vermeldt ook met zoveel woorden dat het lichaam van Kok geen tekenen van geweld vertoonde. Aldus resteert als meest waarschijnlijke conclusie dat hij een helaas meer voorkomende verslavingsdood is gestorven. De bevindingen van sectie en toxicologisch onderzoek wijzen in die richting. Wanneer deze conclusie onweersproken vaststaat, rijst vervolgens de vraag of misschien sprake is van verdenking van strafbaar nalaten van de zijde van de politie of van het bewaarplaatspersoneel. De lange duur die er naar alle waarschijnlijkheid is verlopen sinds de laatste controle heeft plaatsgevonden en het vinden van Kok in overleden toestand. Indien inderdaad een dergelijk vermoeden rijst, is dat het beginpunt voor een strafrechtelijk onderzoek. Het Amsterdamse Openbaar Ministerie heeft reeds publiekelijk te kennen gegeven dat voor een dergelijke verdenking de feitelijke grondslag ontbreekt en het ziet dus geen aanleiding een strafrechtelijk onderzoek te openen. Wel heeft het Openbaar Ministerie aanleiding gevonden de burgemeester als korpsbeheerder in overweging te geven een disciplinair onderzoek naar de gang van zaken in de arrestantenbewaarplaats te doen instellen. Daarover zal mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken spreken. Ik erken dat de wijze waarop het Amsterdamse Openbaar Ministerie zijn bevindingen publiek heeft gemaakt ongelukkig is geweest en dat daarbij de ernst van de zaak en de mate waarin het publiek daarin was geïnteresseerd en meeleefde is onderschat. Bovendien riep het rapport vragen op waarop een antwoord gezocht moest worden. Ik sluit echter geenszins uit dat het antwoord op die vragen ook bij voortgezet onderzoek niet komt, of als die antwoorden er wel komen, dat deze ons niet zullen leiden tot een concrete verdenking van een strafbaar feit. Maar naar mijn mening had het onderzoek op een aantal punten moeten worden voortgezet. De conclusie van het Openbaar Ministerie was derhalve te vroeg getrokken. Beschuldigingen echter over leugens van het Openbaar Ministerie wijs ik volstrekt van de hand en missen elke grondslag. De conclusie van het Openbaar Ministerie dat op basis van het toen voorliggend materiaal bij gebreken van een strafvorderlijke verdenking geen reden kan zijn voor een strafrechtelijk onderzoek of een gerechtelijk vooronderzoek, zal ik nu nader toelichten. Strafrechtelijk zou de gedachte kunnen uitgaan naar de misdrijven dood door schuld, artikel 307 van het wetboek van strafrecht, opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten, artikel 255 van het wetboek van strafrecht, en de overtreding van het nalaten hulp te bieden aan iemand in ogenblikkelijk levensgevaar, artikel 450 van het wetboek van strafrecht. Na het oordeel van het Openbaar Ministerie dat ik deel, zijn deze feiten thans niet bewijsbaar, Wat dood door schuld betreft, is onmogelijk een nalaten aanwijsbaar met een voldoende verwijtbaar karakter. De jurisprudentie eist aanmerkelijke of min of meer grove schuld, dat in een volgens de strafrechtsdoctrine en de rechtspraak voldoende oorzakelijke relatie tot de dood staat. Het genoemde misdrijf van artikel 255 strafrecht komt al niet in aanmerking, omdat dit het opzet vordert om iemand in hulpeloze toestand te laten. Van opzet is zeker geen sprake. De overtreding van artikel 450 strafrecht lijkt hier tenslotte evenmin toepasselijk, omdat het diegene strafbaar stelt die getuige is van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, en dat veronderstelt inzicht in dat ogenblikkelijke gevaar. Dat richt zich bijvoorbeeld tot degene die iemand ziet verdrinken en geen hand uitsteekt. Meneer de voorzitter, dat neemt niet weg dat wel vastgesteld is dat aan Kok, die als verslaafde was ingeboekt, onvoldoende aandacht en zorg is besteed. Wij mogen wel als vaststaand aannemen dat hij niet voor het ontbijt is gewekt. Vermoedelijk heeft het bewakingspersoneel hem hetzij overgeslagen, hetzij voor slapende gehouden. Zeker weten doen we het niet. Dat voert naar de meer algemene vraag: welke regels zijn gesteld voor toezicht op verslaagde arrestanten? Mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken komt daarop terug bij het antwoord op vraag 10. Het is evident dat allerlei elementaire huisregels in het cellencomplex niet zijn nageleefd. Dat noopt tot een disciplinair onderzoek onder verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder. Die heeft dat ook aangekondigd. Ten rechte, naar het mij voorkomt. Ook daar gaat mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken nader op in. Ik ga thans over tot de beantwoording van de vragen van mevrouw van S, voor zover deze in het bijzonder mij aangaan. Ik wil daarbij, zonder mijn eigen verantwoordelijkheid voor het optreden van het Openbaar Ministerie en voor de taak van de politie bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde ook maar één ogenblik uit de weg te gaan, wel erop wijzen dat voor de gang van zaken op een bureau van gemeentepolitie niet de minister van Justitie, maar de korpsbeheerder verantwoordelijk is. Voordat ik vraag 1 beantwoord, deel ik nog mede dat ik in het antwoord op vraag 11 tevens een slotbeschouwing zal geven over de vraag welk onderzoek en wat daarmee dan verder. Vraag 1 valt in 3 onderdelen uiteen. Het eerste onderdeel bevat de vraag of de conclusie juist is dat de doodsoorzaak niet precies is komen vast te staan. Zoals gezegd heb ik daarover persoonlijk bij de patholoog anatoom nog eens navraag gedaan. Het antwoord is ja, die conclusie is op zichzelf juist. Daar dient echter het volgende bij bedacht te worden. Men kan bij niet natuurlijke dood in het algemeen 2 groepen onderscheiden. De groep met een naar alle waarschijnlijkheid duidelijke doodsoorzaak, bijvoorbeeld een messteek of een kogel in het hart. In die gevallen bezigt het gerechtelijk laboratorium een andere terminologie in zijn conclusie. Het heet dan, afhankelijk van de omstandigheden, dat de messteek of de kogelwond het intreden van de dood heeft veroorzaakt, de dood tot gevolg heeft gehad of bij mogelijke combinatie van oorzaken tot de dood heeft geleid. Hier is dus sprake van een zo grote mate van waarschijnlijkheid omtrent de doodsoorzaak dat deze met zekerheid wordt geconcludeerd. De tweede groep, waartoe Kok behoort, is de groep waarbij geen duidelijk zichtbare en aanwijsbare doodsoorzaak voorhanden is, dan wel bijvoorbeeld een combinatie van even sterk werkende oorzaken aanwezig was. In deze gevallen is doorgaans geen sprake van een duidelijk anatomisch substraat. Het wordt dan teamwork van de patholoog-anatoom met andere deskundigen, bijvoorbeeld met een toxicoloog. Aldus worden mogelijkheden omtrent de doodsoorzaak aangegeven. Mogelijkheden dus. Daarbij past dan ook de formulering van de conclusie van het sectierapport: kon het intreden van de dood worden verklaard. Andere doodsoorzaken werden niet gevonden. In deze gevallen kan niemand de doodsoorzaak met mathematische precisie en zelfs niet met een wetenschappelijk verantwoorde hoge graad van waarschijnlijkheid vaststellen. Wel kunnen bepaalde oorzaken worden uitgesloten, zoals in dit geval geweldpleging. De reeds vermelde inwendige bloedingen wijzen sterk in de richting van toenemend zuurstofgebrek. De toxicologische bevindingen zouden als oorzaak daarvan in de richting van vergiftiging wijzen. Het tweede onderdeel van de eerste vraag betreft het vermoedelijke tijdstip van overlijden. In een aanvullend rapport van het gerechtelijk laboratorium, dat ik pas gisteren ontving, is vermeld, ik citeer letterlijk: de bevindingen bij de sectie laten geen exacte bepaling van het tijdstip van overlijden toe, doch gelet op de mededeling dat door de schouwarts omstreeks 14:15 een lichaamstemperatuur gemeten werd van 28,5 graad Celsius, kan worden vastgesteld dat de bevindingen bij de sectie verenigbaar zijn met de bevinding van de schouwarts dat J.N. Kok voor 9 uur is overleden. Ik zei u reeds dat de patholoog-anatoom mij dit ook persoonlijk heeft bevestigd.